Hele goede morgen, broers en zussen. Fijn om weer bij jullie te mogen zijn. En deze keer heb ik wel mijn kinderen meegenomen. Abel en Vera. En wat een mooie belijdenis is dat. En het is ook de enige belijdenis die niet teleur zal stellen. Als we onze hoop en verwachting in God hebben. Dan, hij stelt ons nooit teleur. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Ik moest aan deze denken nadat ik eigenlijk het onderwerp grotendeels helder had. En toen moest ik denken aan dat dal. En misschien zit je hier wel, misschien luister je wel mee en dan ervaar je zo'n dal of zo'n moeilijke tijd. Misschien wel een beproeving of een verzoeking. En daar gaan we allemaal doorheen. Maar dan is het heerlijk om te weten dat God erbij is. En dat is ook de kernboodschap van vanmorgen. Dat God trouw is in alles wat we meemaken. Het is eigenlijk gewoon een bemoediging in alles waar we doorheen gaan. Een bemoediging dat wat we ook meemaken, dat hij dat kent. En dat hij ons voorziet van wat we nodig hebben om er doorheen te komen. En misschien op het moment vanuit de vakantie ontvoer je alleen maar ontspannenheid. En ervaar je helemaal geen dal, zeker niet vol schaduw van de dood. Misschien heb je in een vallei gelopen en is dat een hele andere ervaring. Maar dan mogen we wel weten, dan moeten we misschien zelfs wel weten, dat die uitdagingen het leven zeker komen. En daarom is het goed om daarbij stil te staan. En ik word eigenlijk gewoon stilgesteld bij Jacobus 1. En die mogen jullie opzoeken als je mee wil lezen. Ik wil de eerste 18 versen lezen. En Jacobus 1, daar staat het woord verzoeking best een aantal keer in. Nou, en een van de dingen die we ontdekken is dat een verzoeking niet bij God vandaan komt. Jacobus 1 zegt dat zelf. En het is dan wel opvallend dat het er 6 keer in staat. Want het getal van de mens is 5. En als je probeert als God te zijn, of de tegenstander doet zijn best, dan is die 6. Maar hij is nooit een 7. Nooit de volmaaktheid. Dus het is grappig dat zelfs dat aantal dat een beetje laat zien. Want die verzoekingen nogmaals komen niet van God. En ik put daarbij ook uit 1 Petrus 1, want het grappige is of het opvallende is dat die twee hoofdstukken best wel heel erg op elkaar lijken. En ook 1 Petrus 1 zegt iets over verzoekingen. En we staan ook stil bij 1 Korinthe 10. En uiteraard heb ik meer versen nodig om het te kunnen uitleggen. Want ik doe mijn best om de Bijbel zichzelf te laten uitleggen. En er zo mogelijk niks van mezelf tussendoor te doen. Maar dat mogen jullie ondertussen toetsen, want dat is jullie opdracht. Zullen we beginnen met Jacobus 1 te lezen? En ik neem de vrijheid om waar broeder staat, aangezien het woord daar ook gebruikt wordt voor gelovigen in Christus, om daar lekker broers en zussen van te maken. Jacobus 1, vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broers en zussen, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij erin geloven om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke in zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de mens die verzoeking draagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broers en zussen. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover. Toen ik hierbij stilgezet werd, was het eerste wat me opviel, was dat het eigenlijk gewoon over verzoekingen gaat. En dat wordt daar best een aantal keer in genoemd. En ik noemde ook al dat 1 Petrus 1 mij vrij snel er ook bezig hield, omdat dat een stukje daarvan uitlegt. Ja, dan is de eerste vraag, wat is een verzoeking? Wat is dat? Nou, als we beginnen met lezen, dan krijgen we al 2 keer de opdracht, wees verheugd, heb vreugde. Zowel in de verstrooiing, als in de verzoeking. En de verstrooiing heeft ermee te maken dat er vrij snel na dat Jezus terugging naar de hemel, dat er vervolging kwam en dat ze verspreid werden. Dat lezen we in Handelingen. En de christenen zaten op vele plekken en ze hadden het zwaar. Die eerste eeuwen, dat ze waren niet de beste eeuwen. Er werd veel... Ja, eigenlijk werd er gewoon gezorgd dat het niet verspreid kon worden. Maar goed, dat is een onbegonnen zaak. Dat is natuurlijk gewoon gebeurd. Maar Jacobus begint met, wees vreugdevol. Ook als die dingen je overkomen. En ik denk dat we zo meteen gaan zien dat als we kijken wat verzoeking is, als we kijken wat beproeving is, als we kijken wat verdrukking is, want dat heeft met elkaar te maken. Volharding hebben we gelezen, dat hebben we nodig. Dan zijn dat instrumenten in de handen van God om ons meer op zijn zoon te gaan laten lijken. En daarom moeten we ze ook gewoon omarmen en mogen we er vreugdevol over zijn. Zoals we de voorbeelden van de apostelen lezen als ze in de gevangenis kwamen, dat ze daar ook gewoon konden zingen. Daarom wil ik beginnen met eerst eens te kijken, wat is verzoeking? Wat zegt de Bijbel over verzoeking? Wat is dat nou? En er wordt ook over beproeving gesproken. En die twee gaan soms wel eens een beetje door elkaar. Maar als we naar de grondtekst kijken, dan worden ze best wel uit elkaar gehouden. Ik zal het Griekse woord noemen, niet dat ik Grieks spreek, maar dan weet je dat je in ieder geval dat woord terug kunt vinden. Pirazzo is verzoeken en je kunt het vertalen als testen of onderzoeken of ergens doorheen gaan. Het is zelfs ergens doorheen prikken. En toen ik dat zag, dan eigenlijk zocht ik later pas het Grieks op, dan zie je dus dat een verzoeking, daar moeten we doorheen. Het zit in het woord al. Het overkomt je, misschien door je eigen begeerte hebben we gelezen, maar het kan ook op andere manieren, dan weet je, je moet er doorheen. En God helpt ons er doorheen. Het is heel helder dat verzoekingen dus niet van God komen. Dat staat in vers 13. Dus dat is goed om te weten. Dat als we verzocht worden, dat het of door de duivel is, of door onze eigen begeerte. Nou, dat is ook een poging van de duivel om ons van God af te halen. In 1 Korinthe 10, vers 9, staat ook een opdracht. Laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen hem verzocht hebben. En door de slangen omgekomen zijn. Daar wordt meteen een geschiedenis aangehaald waar dat verzoeken vandaan komt. En die geschiedenis, ik zal daar 2 versen lezen, dat staat in Numeri 21. Vers 5 en 6. Het volk sprak tot God en tot Mozes, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Dus wat is het verzoeken hier? Eigenlijk gewoon zeggen, God, Psalm 1, hadden ze toen nog niet, denk ik. Ben ik wel zeker dat ze die nog niet hadden. Het ontbreekt mij wel aan iets. U geeft ons te weinig. Dus eigenlijk meer verwachten van God. Eigenlijk is God verzoeken, is van hem verwachten dat hij dingen doet op een bepaalde manier. Dus in plaats van dat we zeggen, onze hulp en verwachting is van u, zegt u het maar, zeggen we, God, u moet dit doen, want. En er zijn meerdere voorbeelden en dit is er eentje die in Korinthe wordt aangehaald. In Psalm 106 wordt deze geschiedenis ook aangehaald en dan wordt het gulzigheid genoemd. En dat is dan weer een link met de begeerte die we lazen. Eigenlijk eis je dat God de situatie beter maakt op zo'n manier dat jij denkt dat het goed is. Jezus kreeg ook veel te maken met verzoekingen. De fariseeën deden dat meerdere malen. Je kan dat op meerdere plekken lezen, eigenlijk in alle evangeliën wel. Onder andere Johannes 8 vers 6 zegt om hem aan te klagen. Dus ze stelden hem gekke vragen om te zorgen dat hij iets zou zeggen, waardoor ze hem konden aanklagen. En Marcus 8 vers 11 zegt, ze verzochten hem om een teken uit de hemel. Dus ze wilden meer van hem zien dan die ze wilden geven, dan de woorden die hij sprak. De duivel zegt uiteindelijk in de verzoeking in de woestijn, werp u zelf maar naar beneden, want dan wordt u wel opgevangen. En dan haalt Jezus Deuteronomium 6 vers 16 aan, u mag de Heer uw God niet op de proef stellen. En die haalt hij aan na een andere geschiedenis. En het is ook belangrijk om die geschiedenis eens te bekijken. Als je het hele verhaal van het volk van Israël bekijkt, dan worden ze gered uit Egypte. Ze gaan door de Rode Zee heen. Ze gaan uiteindelijk eerst door de woestijn, Rode Zee, verder de woestijn in. En eigenlijk is God er heel de tijd bij. Eigenlijk is God heel de tijd aan het zorgen. Je kan daar de doop kun je in zien. Je ziet eigenlijk gewoon het christelijk leven zie je in die hele geschiedenis. Prachtig om dat eens goed door te nemen. En dan zitten ze 3 dagen in de woestijn en dan hebben ze geen water. Nou, op dat moment zegt God, dit was mijn beproeving van jullie. Dat je vertrouwt dat ik nu ga zorgen voor jullie. En dan zeggen ze, we hebben geen water. En dan komen ze in Mara, althans later noemen ze dat Mara, want het Hebreeuwse maar betekent bitter. En dan wordt er hout in het water gegooid en dan wordt het zoet. En dan staat er, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heer, uw Heelmeester. Yahweh Rafa. Staat in Exodus 15 vers 26. Dus op dat moment gaat het nog goed. Ze kregen een uitdaging en God laat zien dat hij te vertrouwen is. Hij gooit hout in het water. Nou, het is goed om het hout van Christus in je leven te hebben, dan wordt je leven zoet. Het is goed om te leven na wat er allemaal tot ons gekomen is, nadat we kennis hebben genomen van wat Jezus gedaan heeft op het kruis. We hebben erover gezongen, we hebben het in de gebeden aangehaald. Maar daarna beginnen ze te klagen. Ze willen eten, ze willen vlees. In Exodus 17, geef ons water. Nou, geeft God water uit de rots. Mozes sloeg. En uiteindelijk noemt hij die situatie, noemt hij massa van verzoeking. En Meriba van oneenigheid. Want ze hebben de Heer op de proef gesteld, staat er dan. Nou, deze wordt ook aangehaald in een ander gedeelte waar het over verzoekingen gaat. Dus weer van God meer verwachten dan er is. En je kunt daar verder lezen. Psalm 78 zegt daar heel wat over. De psalmen zeggen heel wat over deze geschiedenissen. En dan zie je dat God eigenlijk zegt, joh, ik heb jullie zoveel vlees gegeven, stik er maar in. Dat is bijna wat er staat. Als jullie zo met mij omgaan, zo verwachten dat er meer is. Jullie krijgen, er staat letterlijk dat als er nog het vlees nog tussen je tanden zit, zal ik jullie slaan. Want je hebt eigenlijk mij gewoon verzocht. En een laatste voorbeeld is dat Ananias en Safira, wanneer ze het geld achterhouden, daar staat ook dat ze de Heilige Geest verzocht hebben. Eigenlijk proberen ze een loopje te nemen met God, met de Heilige Geest. En het is goed om deze geschiedenis te bekijken, want wij kunnen in onze levens niet zoveel meemaken dat we dit allemaal zo leren. Het is goed dat we dit opgeschreven hebben hier. Dat we dat allemaal kunnen lezen van al die geschiedenissen, van al die mensen die dat meegemaakt hebben. En dat staat ietsje verder in 1 Korinthe 10. Er staat, God is getrouw. Dat was trouwens een van mijn favoriete verzen toen ik jong was. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik heb hem een keer gehoord en het bleef hangen. Maar het is een hele goeie en eigenlijk is dat misschien wel de kerntekst van deze morgen. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10 vers 13. En wat mij daarin opvalt, is dat die verzoeking, hoewel die niet van God komt, dat zelfs die verzoeking in zijn hand is en dat hij zorgt dat die verzoekingen ons niet boven de pet gaan. Dat we ze aan kunnen, dat we door het leven heen kunnen. En wat is dat een belofte? Want eigenlijk betekent dat heel simpel, en zo heb ik hem als kind binnengekregen, en de rest van het leven kan ik altijd aan. En volgens mij is het zo simpel. Als volwassene nu, dan denk je er wel eens langer over na. Maar als kind was het gewoon, ik kan de rest van het leven aan samen met God. En voor degene die de mandarijn nog weten, dat schilletje om die mandarijn, dat is eigenlijk dit. Als dit je vertrouwen is, als God erbij is, dat schilletje zit om ons heen, blijven we drijven, ook als de wateren onstuimig zijn. Ook als het soms lijkt alsof we verdrinken. Maar we kunnen het altijd aan. Daar zorgt God voor. En dat is een belofte waar we op mogen gaan staan. Want daar staat zwart op wit. En hij belooft ons altijd uitkomsten te geven. De twee versen daarvoor zeggen dat al deze dingen, en dan wordt er verwezen naar de geschiedenis die ik net met jullie gedeeld heb over het volk van Israël, die zijn hun overkomen ook als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat er oppassen dat hij niet valt. Dus het is goed om die te lezen, want het zou wat zijn als wij hetzelfde allemaal zouden moeten meemaken om dat te leren. Gelukkig mogen we van anderen leren. En daarom is het ook goed dat we als gemeente bij elkaar komen, om van elkaar te leren. Dat we soms de fouten van een ander zien en denken, dat doe ik niet. Maar dat we ook de goede stappen van anderen zien, dat we denken, dat moet ik misschien eens wat vaker doen. Elke goede gave, we hebben het gelezen in Jacobus 1 vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. Bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Dat is hoe God is. De verzoeking staat er volledig tegenover. Het doel van die verzoeking is om jou, om mij, om ons omlaag te krijgen. Om ons te laten twijfelen aan God. Om meer te willen terwijl we het goed hebben. Om het zelf te willen doen. Eigenlijk gewoon om ons te laten vallen en te twijfelen. Maar God is zo niet. Die verzoekt niet om ons te laten vallen. Die beproeft ons om er juist doorheen te gaan. Om te laten zien, hé, je kan het wel met mij. Dat is hoe God redeneert. Als wij God op de proef stellen, dan willen wij meer dan hij wil geven of willen het anders. Of als wij zelf begeertes hebben, dan gaan we misschien wel ons hart inspannen om het voor elkaar te krijgen. En dan kom je misschien weet ik veel waar terecht. Of je gaat keihard werken, of nou, misschien kun je zelf wel een paar voorbeelden bedenken van dingen waar je soms denkt, had ik dat maar? Of was ik dat maar? Of deed ik dat maar? En meestal zit er een opdracht aan vast. En dat zijn vervelende verzoekingen. Daarom is het goed om die begeertes, nou, eigenlijk begonnen we ook met het gedeelte wat gelezen werd, begonnen we daarmee, dat we die neerleggen. Hij kent onze verlangens en we mogen die aan hem geven. En hij zal ze op zijn tijd geven. Op de heenweg hadden we het er nog over. We zeggen tegenwoordig tegen onze kinderen, nou, tot je 40ste zit je wel bij ons, want die huizenmarkt, dat komt niet goed. Maar op de heenweg zeiden ze, ik hoop dat ik ook wel eens zo'n leuk plekje heb. Nou, en toen zeiden wij, we weten zeker, mijn vrouw zei het eigenlijk, ere wie ere toekomt. Als jij dat verlangen hebt, God kent dat verlangen. En God geeft dat op zijn tijd. Het is goed om tijd erbij te houden, want zeker in het Westen willen we het meestal nu. Eigenlijk voedt God ons gewoon op door beproevingen. En hij gebruikt die verzoeking ook nog eens een keer. Romeinen zegt dat ook al, dat hij alles doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Nou, Job is ook nog zo'n voorbeeld. Daar kan je natuurlijk hele discussies over gaan voeren. Doet God dat nou? Doet Satan dat nou? Het feit is dat God het volledig in zijn hand heeft. Het feit is dat God weet, Job gaat dit volkomen doorstaan. Je mag hem alleen niet aanraken. Je mag zijn leven niet aanraken. Maar verder, als je alles afpakt, hij blijft op mij vertrouwen, want hij kent mij. Intimiteit is daar de kern volgens mij. En dan staat er in Jacobus 5 vers 11, ietsje verderop. Jullie hebben gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. De Heer is vol ontferming en is barmhartig. Nou, dat is wat verzoekingen zijn. Voor Job was het eigenlijk een beproeving. Satan dacht dat hij hem kon verzoeken. Dat is niet gelukt. Hij had zijn vrouw volgens mij wel te pakken. Die zei, oh joh, laat God lekker gaan. Maar Job bleef staan. Maar Job had intimiteit. In vers 3 staat het woord beproeving. En dat is een ander woord. En er zijn een aantal psalmen, een aantal gedeeltes waar die door elkaar gehaald worden. Maar in het Grieks worden die heel duidelijk uit elkaar gehouden. Dus die verzoeking, dat kan een beproeving zijn van je geloof. En waarom kan dat? Omdat we gezien hebben, God die zorgt dat die verzoeking nooit boven je pet gaat. Oftewel, je kan hem aan. En hij gebruikt alles voor jouw welzijn. Oftewel, hij bouwt je op. En dan kan die beproeving volharding teweeg brengen. En dat is ook altijd onze reactie. Nou, wat is beproeven? Dat komt van het Griekse dokimos. Toetsen, testen, bewijzen. Maar het mooie is, er zit het woord geaccepteerd in. Er zit het woord aangenaam of wel behagelijk in. Dus als die jou beproeft, dan laat hij zien dat je er doorheen komt, dat je aangenaam voor hem bent. En het mooiste voorbeeld is misschien wel uit de tijd na Jezus, de eeuw daarna. Er zijn ongeveer 80 wetten in die eeuw uitgebracht tegen valse munterij in Athene. Ongeveer 80 in een korte tijd. En waarom was dat? Omdat ze maakten toen hun geld zelf en dat was dan nog zacht, maakten ze van zilver. En dat slepen ze dan een beetje en de meesten die gingen gewoon lekker door met slijpen, want dan had je dunne muntjes, dan kon je er meer maken. Maar de mensen die ze volledig op gewicht hielden en zorgden dat die munten zoveel waard waren als dat ze echt waren, die werden dokimos genoemd. Geaccepteerde mensen, eerlijke mensen, precies op waarde. En dat is het woord wat God gebruikt, ook in Romeinen 14, vers 18. Daar staat, want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk, en dat is het woord dokimos, is wel behagelijk of beproefd voor God en in achting bij de mensen. Dus als we door God beproefd worden, als hij verzoekingen gebruikt om ons te laten zien dat we er doorheen kunnen groeien, dat hij trouw is, dat we het aankunnen met hem, altijd, dan gaan wij steeds meer op zijn zoon lijken. En we weten al, dat is de eerste stap natuurlijk, hè? Jullie zijn allemaal geliefd en aangenaam in Jezus. Als we in Christus zijn, zijn we dat vanaf het begin. Maar ik denk dat jullie ook allemaal weten dat we een hele weg nog hebben te gaan om steeds meer op hem te gaan lijken. En dat is waar beproevingen voor doelen, voor dienen. Wat is nou het doel van een beproeving? Ik heb het al een beetje genoemd, maar de Bijbel zegt het uiteraard beter. 1 Petrus 1 vers 7 zegt eigenlijk wat het nut is van een beproeving. 1 Petrus 1 vers 7 zegt, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus dat is onze opdracht. Dat wij in alles wat we meemaken, in die uitdagingen, geholpen door God, hem de lof en de eer en de heerlijkheid geven. En dat wij meer gaan schijnen. Want eigenlijk is dit beproeving van het geloof en er staat, het gaat over goud. Eigenlijk is dat louteren. En als wij goud, jullie hebben misschien wel goud, als je dat een tijdje niet hebt gebruikt, of misschien juist een tijdje veel hebt gebruikt, dan zie je dat het ook dof wordt. En dan moet je dat een beetje poetsen. Nou, dat is één. Je moet het blijven poetsen. Waarom? Zodat dat goud lekker blijft spiegelen. Zodat we die grote louteraar, onze vader, dat we die blijven weerspiegelen. Maar wat moet er gebeuren voordat je goud hebt? Goud moet eerst verhit worden. Wil je een flinke hoeveelheid karaatsgoud hebben, dan moet je dat verwarmen. En dan moeten alle oneffenheden moeten eruit. En dat is eigenlijk gewoon loutering, dat is levensheiliging. En levensheiliging en loutering is superbelangrijk. Er zijn genoeg versen in de Bijbel die daar iets over zeggen. Dat we eigenlijk als kinderen moeten accepteren dat onze vader ons opvoedt. Dat hij ons heiligt. Daar wil ik zo nog even op doorgaan, want dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel. Maar dit is het verschil tussen beproevingen en tussen verzoekingen. En het mooie is dat God dus die verzoekingen ook gewoon gebruikt om ons meer op hem te gaan laten lijken. Nou, verdrukking is misschien goed om nog te noemen, omdat het dichtbij zit. We hebben gezien dat verzoeking dus eigenlijk vanuit ons binnenkant komt. Of vanuit de mensen of de Satan om ons heen. En dat de beproevingen soms echt een test, denk maar aan Abraham. Die krijgen een hele duidelijke opdracht. Neem jij je zoon maar. De beproeving komt altijd van God. En die weet dat we hem aankunnen. En het mooie is dat elke verzoeking waar wij doorheen gaan, dat God belooft dat we die aankunnen. Nou, verdrukking is eigenlijk misschien wel gewoon simpelweg een verzoeking, maar dan omdat we Jezus willen volgen. dat we tegenstand krijgen, omdat we bij Jezus willen horen. Misschien dat als wanneer jullie hier in Tiel staan, dat je wel wat opmerkingen krijgt. Een klein beetje verdrukking. We hebben het in Nederland nog redelijk makkelijk. Ik ben wel bang dat dat erger wordt. Daarom is het wel goed om dat te noemen, want 1 Petrus 4 zegt heel duidelijk dat het je niet bevreemdt. 1 Petrus 4 vers 12 zegt, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u die u tot beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemd overkwam. Nou, in Nederland, in het Westen is het wel een beetje vreemd. Het wordt wel steeds gekker. Er zijn best wel wat bijbelhoofdstukken die als je die nu vertelt, dat je wat verdrukking krijgt, gok ik. Dus die zal toenemen. En dat zien we ook wel. Maar ook daarin zal God ons daardoor heen leiden. En het is denk ik goed om wel te blijven staan voor die waarheid. We hoeven ons niet te schamen. Sterker nog, we worden daar zalig genoemd. Als u smaad wordt aangedaan, vers 14, 1 Petrus 4, vers 14, om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Dus ook dat is iets om je over te verheugen als dat gebeurt. En het mooie is dat dat in datzelfde voorbeeld heel letterlijk genoemd wordt van die twee discipelen die in de... Ze kregen stokslagen en toen waren ze blij. Kijk, we hebben ons op onze rug gekregen, omdat we bij Jezus horen. Hoe gaaf is dat? En hetzelfde stukje zegt ook, verbaas je niet dat je deel hebt aan het lijden van Jezus. Als Jezus zo moest lijden, en we hebben dat prachtig bezongen in het lied Licht van de Wereld, verbaas je dan niet dat je hetzelfde meemaakt. We staan niet boven onze herder, boven onze meester. Nou, eigenlijk is dat een stukje context van alleen maar vers 2 en 3. Nou, dat was wel het belangrijkste hoor. Ik ga niet zo lang stilstaan bij de rest, want dan zitten we hier morgen nog. Maar het gaat ook om die beproeving en om die verharding. En als we verder lezen, dus vers 3, Jacobus 1 vers 3, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Dus hoe gaan we er doorheen? Volharden. We moeten er doorheen. Het zit in het woord. We moeten er doorheen. En dat is eigenlijk de kern ook van vers 4. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Oftewel, geef niet op. Ga door. Je moet er doorheen. Maar dan staat er achteraan, opdat u volmaakt bent. En geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dus op het moment dat we daar doorheen gaan en God ons helpt, dan zegt hij dat we volmaakt kunnen zijn. En nou kun je natuurlijk bijvoorbeeld al zeggen, dat wordt er nooit. Maar toch is dat wel ons doel. Het doel is dat we volledig op Jezus lijken. En misschien mogen we best weten dat dat niet volledig gaat lukken. Maar dat is wel ons doel. Als je lager mikt, schiet je ook lager. Dus laten we die volharding volledig laten doorwerken. Zodat we zo volmaakt mogelijk op Jezus gaan lijken. Geheel oprecht en dat we niets tekort schieten. Nou, vers 5... die hoop ik dat jullie meenemen voor die week. Want dat is prachtig. Als jullie zeggen, we gaan een week besteden om God te vragen wat hij wil. Dan zegt vers 5, dat komt helemaal goed, dat gaat hij doen. Want vers 5 zegt, en als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Als er iets is wat ik altijd gemerkt heb in mijn leven, is dat als ik tekort kom in wijsheid en ik geef dat ook toe, en ik ga ermee naar God, dan komt er een antwoord. Soms meteen. Soms duurt het wat langer, maar het komt. Dat is wat hij belooft in vers 5. En ik denk dat het prachtig is om tijd apart te zetten. Ik hoop dat jullie dat dagelijks doen. Want Psalm 12 vers 7 zegt, de woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarde smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Dat is weer dat volmaakte, 7. Zijn woorden zijn volmaakt. Zijn woorden zijn perfect. En ik weet niet of jullie dat kennen als je zo'n glas vast hebt. Ik dacht, dat doe ik hier maar niet, want dan wordt de grond vies. Maar als je eenmaal een keer een mandarijn meeneemt, dan denk je, wat ga ik nu meenemen? Maar ik heb me ingehouden. Als je een glas water hebt en het is vies, en je houdt het onder de kraan lang genoeg, dan wordt het steeds schoner. Dat ken je wel, denk ik. En volgens mij is dat het beeld wat je voor je moet houden als je elke ochtend zijn woord leest. En elke ochtend in stilte, of elke avond, hem laat werken in ons, in je gedachten. Dan word je gezuiverd, word je steeds meer op hem. Ga je steeds meer op hem lijken. En daarom is het zo mooi om te zien dat God zegt over zijn woord, het is gezuiverd. Alles wat hierin staat is bedoeld voor jou en mij. Ik noemde al dat zilver en goud, dat gezuiverd moet worden, gelouterd, verwarmd. En Jesaja 1 vers 25 zegt dat ook. En dat is eigenlijk een reactie op de nalatigheid van het volk Israël. Hij zegt, ik zal mij tegen jullie keren. Maar dan zegt hij daarna, ik zal jullie schuim louteren, uitzuiveren. En dat schuim, dat is eigenlijk hetgene, ik weet niet wat het goede woord is, schuim is volgens mij niet helemaal het goede woord. Maar op het moment dat je zilver verhit en er zit bijvoorbeeld tin in, of een ander metaal, dan komt dat bovendrijven. En dat komt er dan, en dan kan je eruit halen. Dan krijg je zuiverder zilver. Dus als het een beetje pijn doet of een beetje warm is, die loutering, die heiliging of die beproeving, dan is dat de bedoeling, want dat moet eruit. En ik geloof dat hetzelfde gebeurt als we elke keer zijn woord pakken. Dat als we dat gaan lezen, dat er ook wat boven komt drijven. Van, oh ja. En dat is zo belangrijk dat we dat doen. Het volgende vers is, ik zal al uw tin wegnemen. Oftewel, God zegt, ik zuiver jullie. Ik wil dat doen, dat is mijn taak. En we hebben het vanochtend genoemd. We hebben het bezongen dat we hem de eer willen geven in ons hele leven. En het mooie vind ik dat God in de hele geschiedenis met het volk van Israël, dat hij ook elke keer dat voor ogen heeft. Uiteindelijk zegt God tegen Mozes, kom op, ik ga alleen met jou, want ik ben de rest een beetje zat. Even in mijn woorden. En dan zegt Mozes, ja maar, het gaat toch om uw eer? Wat zullen die Egyptenaren denken? Wat zullen die volken denken? Misschien was dat ook wel een beproeving voor Mozes, dat hij dat zou zeggen. Dat weet ik niet, staat er niet bij. Maar Jesaja 48 zegt, God, omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit. Omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen, u ten goede. Zodat ik u nu zal uitroeien. Nee, ik heb u gelouterd. Maar niet als zilver, ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Omwille van mij doe ik het. Want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Het is Gods eer die de plek mag krijgen in ons leven. En dat is de reden waarom we volharden. Dat is de reden waarom we door de beproeving door willen gaan. Dat is de reden waarom we willen ons laten heiligen. Het feit dat je vergeleken wordt ook met goud, is omdat jullie waardevol zijn. Hij wil jullie heiligen. Hij wil jullie louteren. Je bent waardevol en hij wil je nog meer laten schitteren. En je zou kunnen zeggen, slechte vergelijking denk ik, want we worden niet meer waardevol als we heiliger zijn. Maar hij wil al die oneffenheden eruit. Maar dat is voor zijn eer. Niet omdat wij dan meer waardevol worden, maar omdat wij meer gaan lijken op Jezus. Want God zet in alles zijn zoon zo neer en hij wil het liefst nog veel meer zonen en kinderen die lijken op zijn zoon. En het mooie is dat als wij gaan lijken op zijn zoon, dan zijn wij ook in onze kracht. Dan zitten wij goed in ons vel. Dan ontbreekt het ons aan niets. Als wij dat neerleggen. Nog één voorbeeld over dat louteren. Jullie kennen wel een diamant, denk ik. En misschien weet je ook wel hoe een diamant gevormd wordt. Dat is onder hoge druk. Anders komt hij er niet. Jezus heeft het over het snoeien van de wijnstok. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we, zeker in onze westerse wereld, dat de moeilijke tijden er gewoon bij horen. Sterker nog, de mensen die ik gesproken heb, benoemen vaak de moeilijke tijden waarin ze het meeste van God ervaren hebben. Ik moet zeggen, als je in Canada rondloopt en ziet hoe mooi het is, en ik hoorde nog iemand die ergens in de bergen was, maar ik hoorde niet helemaal waar dat was, dan merk je ook dat God heel dichtbij is en dan zie je ook heel veel van hem. Maar dat is anders dan wanneer je door moeilijke tijden heen gaat en dat je ziet dat hij trouw is. En bij ons is het wij mogen nu een beetje in de rust leven, maar een half jaar geleden was het bij ons één grote turbulente tijd. En dan zie je dat God eigenlijk voor, tijdens en na je doorheen sleept en bemoedigt met zijn woord. Door mensen om je heen die je gewoon even nodig hebt. En dan leer je meer van God, van die afhankelijkheid van God, dan wanneer je 12 beren ziet in Canada, want dat is ook leuk. Maar dat is gewoon mooi, het is prachtig. God is groot, God is mooi, God is prachtig, zijn schepping is prachtig. Maar echt zien dat hij doet wat hij zegt, ook al hoop ik dat je dat, als je dat leest, elke keer al weet. Maar het echt ervaren en dat het nog dieper komt dat je weet, ik kan hem echt vertrouwen. En soms hebben we dat nodig en God weet dat wij dat nodig hebben om dat te ervaren. Dan is dat nog veel mooier. En dat houdt ons ook op de been. Dat betekent dat we nog veel meer naar de toekomst kunnen kijken en zeggen, het maakt niet uit wat er gebeurt. Al zitten we straks op straat, ik hoop het niet, maar dan gaan we gewoon door. Maar hij zorgt ervoor, zeker weten. Hij zorgt voor een plekje. En dan hoeven we geen twijfel te hebben dat we aan wijsheid komen, want dat is de context van vers 6. Ik wil nog één dingetje noemen. En dan wil ik hem samenvatten. Eigenlijk zijn het twee dingetjes. Er zijn nog twee dingen die terugkomen. Dat is de nederigheid. En het mooie is dat dus die onderwerpen in 1 Petrus 1 ook steeds terugkomen. Dat is de nederigheid. Dat staat in vers 9. Jesaja spreekt er ook over. De bloem valt af. Maar Gods woord blijft eeuwig bestaan. Ik vind het elke keer bijzonder dat als je Johannes leest in Openbaring 1, dat hij Jezus zo kent. En dan komt hij Jezus een keer tegen in iets meer glorie dan hij gewend was. En dan gaat hij volledig op zijn snuffert. En die nederigheid, dat is belangrijk. De Bijbel zegt in, volgens mij is het Psalm 110, maar het kan ook 111 zijn. Dat wil ik de laatste tijd wel eens vergeten. Maar jullie kennen het vers wel. De vreze des Heeren is het begin van wijsheid. En in onze samenleving zijn we vaak gewend om dan te zeggen, ja, maar je hoeft niet bang te zijn. Het is respect. Maar er staat gewoon het woord fobie, phobos. Het mooie is dat Jezus daarna zegt, vrees niet. 365 keer, zodat je dat elke dag tegen jezelf mag zeggen. Maar God is een God die te vrezen is, omdat hij alles in zijn hand heeft. Maar intimiteit, en dat is het laatste stukje wat ik wil noemen. Want daar staat, voor hen die hem lief hebben, vers 12. En dat is eigenlijk de laatste vraag die ik wil stellen. Heb je hem echt lief? Is dat de basis van waarop je door het leven gaat? Die intimiteit, die dagelijkse intimiteit. Want dat is echt de basis. Op het moment dat je merkt dat het daar nog wat aan schort, neem daar gewoon de tijd voor. Ga ermee naar God en zeg, het is soms misschien wel meer een verstandelijke of wat ik meegekregen heb. Maar ik zou meer van u willen zien. En ik geloof dat dat een gebed is naar zijn hart. Hij wil heel graag die intimiteit met jou. Hij wil ontzettend graag zich laten zien als die trouwe vader, als die trouwe louteraar, als degene die je altijd door een verzoeking heen helpt, als degene die in alles wat je meemaakt laat zien dat hij je draagt. En daar mag je om vragen, dat je meer van hem wil zien. Want ik geloof dat uiteindelijk de basis van alles wat ik vandaag gezegd heb en wat de woord zegt, is dat we die intimiteit met hem hebben. Leven door Jezus, maar daarna wel in een relatie. Niet alleen maar dankbaar zijn voor hetgene wat hij voor ons gedaan heeft, maar lekker bij hem op schoot gaan zitten. En genieten van dat hij zo in ons leven werkt. Want die intimiteit, dat is volgens mij hetgene wat ons uiteindelijk overal doorheen brengt. Er is niets wat je kan scheiden van zijn liefde als je in een intieme relatie met hem leeft. Die belofte van 1 Korinthe 10... dat er geen verzoeking is die we niet aankunnen en dat die uitkomsten geeft, is daar een belangrijke bij. En in het Oude Testament staat dat zijn ogen over de aarde gaan om ieder krachtig bij te staan wie er hart volledig op hem gericht zijn. Dat is wel een voorwaarde. Maar dat is niet zo moeilijk als je hem goed kent. Vandaar dat intimiteit de eerste stap is. Als je God goed kent, als je hem kent in alle wegen die je bewandelt, dan wil je afhankelijk zijn. Ik begon met de goede herder. Ik kom niks tekort. Ik vind dat een leuke vertaling. Mij ontbreekt niets, is een beetje. Maar ik kom niks tekort. Helemaal niks. Hij geeft vrede. En ik noemde het al, dat hout van het kruis in ons leven maakt ons leven van bitter zoet. God is trouw door heel de Bijbel heen, van Genesis tot en met Openbaring. En we hebben de geschiedenissen, een aantal geschiedenissen benoemd. Het gaat nog veel verder. Maar wat we lazen was dat Jezus die rots was die meeging. En we hebben er ook over gezongen. En wij horen bij dat volk. Het is eigenlijk onze geschiedenis. Romeinen 11 zegt dat wij onderdeel zijn van diezelfde boom. Dus wij zijn ook uit Egypte gehaald. Misschien niet letterlijk, maar dan hopelijk wel met z'n allen geestelijk. En ik wil als laatste nog even stilstaan bij die rots. Want dat is uiteindelijk waardoor we door het leven kunnen. 1 Korinthe 10 had ik al een paar keer genoemd. We hebben 9 tot 13 gelezen. 13 is die mooie belofte. Maar in de eerste paar versen staat, En ik wil niet, broers en zussen, dat jullie er geen weet van hebben dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk van de zee. En alle hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Jezus is die rots waar we elke keer uit mogen putten. En we leven in een lastige tijd. We leven zo'n beetje aan het eind van 6000 jaar, net hoe je rekent. Ik geloof dat het niet veel langer gaat duren dat Jezus terugkomt. Maar God is getrouw in al die situaties. Ook als de verdrukking toeneemt. Ook als misschien kerk zijn lastiger wordt in Nederland. Ik weet het niet. Ik verwacht niet dat het er makkelijker op wordt met alles wat ik in de Bijbel zie staan. Maar wat zo mooi is, weten jullie wat de reden is dat Mozes het beloofde land niet inging? Mocht, ging, hij had al gewild, maar hij mocht niet. Waarom mocht hij het beloofde land niet in? Wat had hij gedaan? Precies. Hij sloeg de rots. En dat had hij al gedaan. De eerste keer. En die rots is maar één keer geslagen. Want die rots is Jezus, hebben we net gelezen. En die rots die mocht maar één keer geslagen worden. Jezus is één keer gekruisigd. Niet meer. Daarna is het allemaal geregeld. Het feit dat David in Psalm 51 vergeving kreeg voor zijn moord, vreemdgaan, is ook op basis van datzelfde kruis. Ook al moest dat in de toekomst nog plaatsvinden. Mozes mocht niet, zware straf voor hem, maar mocht niet twee keer op die rots slaan. Dat past niet bij het plaatje. Het was een beeld van Jezus. Toen Mozes op die rots sloeg, kwam er om de een of andere reden wel water uit. Hij luisterde niet, er kwam toch water uit. Dat vind ik altijd bijzonder. Dat God af en toe toch dingen doet als we niet luisteren. Maar toen Jezus doorstoken werd, kwam er ook water uit. Niet alleen bloed. Want Jezus is onze levensfontein. En waar Mozes op de rots sloeg en de toegang tot het beloofde land niet kreeg, werd Jezus geslagen. Kregen wij levend water, kregen wij leven en mogen we wel naar het beloofde land. Ik wil afsluiten met een gebed. Het is eigenlijk een vertaling van een lied. Het lied heet Search Me, Know Me. En ik heb het vertaald naar het Nederlands, omdat ik dat als gebed mee wil afsluiten. Doorzoek mij, ken mij, beproef mij om te zien. Elk waardeloos verlangen verstopt in mij. Ik vraag u alleen om mij te reinigen, om mij te louteren. Maak mijn hart schoon, overwin de kracht van geheime schaamte. Was de schuldige gedachte weg van mijn zonde. Mijn zonden zijn namelijk al weggewassen. Kleed mij in een gewaad van rechtvaardigheid. Bedek mijn naaktheid met genade. Hier is mijn leven. Ik leg het nederig voor uw voeten. Laten we voordat we gaan bidden het prachtige lied Vader, u bent goed zingen.